over vrede. Nou, wat is nou vrede? Als ik dat aan een ongelovige vraag, dan zegt hij: vrede is afwezigheid van oorlog. Ik zeg: vrede is de aanwezigheid van God. Dat is vrede. Maar wanneer ervaar ik nou vrede? Ik ervaar de diepste vrede in mijn diepste nood. En in mijn diepste lijden, daar kom ik achter wat vrede van God is. Weet je, mensen die in landen leven waar niks is, kennen de vrede van God beter dan wij die in landen leven met zoveel welvaart, met zoveel overvloed, dat we ons bijna alles kunnen permitteren. En dat we zeggen van geweldig, een goed salaris, je hebt een auto, weet ik veel wat we allemaal hebben. Hè? En dan zeg ik op een gegeven moment, de vrede van God, wat is dat nou? Toen mijn eerste vrouw in het ziekenhuis in Duitsland voor de tweede keer een hersenbloeding kreeg. Toen lag ze op de afdeling intensive care. En we kwamen daar elke dag even op bezoek. En op een gegeven moment kom ik weer op bezoek en we moesten daar bellen. Ik lag in het ziekenhuis in Duitsland. Ik moest bellen voordat we er binnen gingen. En de broeder zegt tegen mij: wilt u even wachten, want de dokter komt naar u toe. En toen dacht ik al, nou dan is er weer iets mis. Die dokter die komt naar ons toe en die zei: ik moet uw toestemming hebben, want ik moet uw vrouw opereren. Ik zeg: hoezo? Ja, ze heeft weer een hersenbloeding gehad. En als ik er niet opereer, dan sterft ze vannacht. Als ze niet sterft, kan ze nooit meer praten en zal ze halfzijdig verlamd worden. Dus zegt u maar: mag ik opereren of niet? Ja, wat moet jij zeggen? Ik zeg: ja dokter, wat zegt u dan? Hij zegt: nou, laat me opereren. Nou, oké, laten we maar opereren. En dan sta je daar, dat ze kan sterven onder de operatie. Die arts die loopt weg, ik zeg: mag ik nog wel even afscheid van mijn vrouw nemen? Hij zegt: ja, wacht maar even, dan zal ik vragen of de broeder u komt halen. Nog geen 3 minuten later komt de broeder uit het ziekenhuis naar me toe en die zegt van: gaat u maar naar huis. We zaten toen in een vakantiehuisje. En ze: gaat u maar naar huis, want uw vrouw wordt al geopereerd. Ik zeg: hoe kan dat nou? De dokter was hier 3-4 minuten geleden. Ja, zegt hij, dat klopt. Hij zegt: terwijl de dokter bij u was, kreeg uw vrouw een bloeding in de hoofd. Dat ze onmiddellijk naar de operatiekamer is gekomen. Ze hebben 10 bij 10 centimeter uit de schedel gehaald. Hebben dat bloed weggezogen en ze wordt al geopereerd. Je weet niet wat je hoort. Je wereld stort in elkaar. Ik loop met mijn schoonzusje uit het ziekenhuis naar de auto. Zij stapt aan die kant in de auto en ik aan deze kant. En op het moment dat ik instap, word ik overspoeld met een vrede van God die ik niet in woorden kan uitdrukken. Een vrede waar mijn hele hart mee werd vervuld. En ik stap in de auto, zij stapt in de auto, en ik zeg tegen mijn schoonzusje: ik ben zo blij. Terwijl de tranen over onze wangen liepen. Ik ben zo blij. En ze kijkt me aan, zij is ook een kind van God. En ze kijkt me aan en zegt ze: ik zou het je nooit durven zeggen, maar ik ook. En weet je wat het allereerste was waar ik aan moest denken toen me dat overkwam? Notabene in je diepste lijden dat je vrouw gaat sterven. En dat was voor 100% zeker bijna. Vervuld worden met een vrede is zo tegen natuurlijk. En het eerste waar ik aan dacht was: dus je kan toch zingend de brandstapel opgaan voor de Heer Jezus. Heel gek, dat is het eerste wat ik dacht. Waarom? Omdat de vrede van God, en dat staat letterlijk in die teksten, dat de vrede van God ons verstand te boven gaat. Alleen ik heb het aangevuld door te zeggen, de vrede van God gaat mijn omstandigheden ook te boven. Niet alleen mijn verstand, maar ook mijn omstandigheden gaat de vrede van God, gaat daar bovenuit. En dat ervaarde ik op dat moment. Dat betekent, om op jouw vraag terug te komen, ja, ik zou al die dingen wel willen beleven, maar ik heb daar geen tijd voor, dat kan niet. Nee, maar als God jou in een hele moeilijke situatie kan brengen, als christen, en dat kan gebeuren in het leven, dat je zegt, ik kan geen kant meer uit, kan je nog vervuld zijn met de vrede van God. Ik vertelde net in een gesprek nog tegen iemand, vriend van mij gaat naar Noord-Korea om daar de gelovige mensen te bemoedigen. Hij ontmoet daar een oude zuster die een kind van God was. En hij zegt tegen deze vrouw, ik wil u zo graag bemoedigen door te zeggen dat wij in Nederland voor jullie christenen die zo moeten lijden in Noord-Korea, dat we voor jullie bidden. Die vrouw kijkt hem met zulke ogen aan en toen zegt ze, jullie bidden in Nederland? Voor ons gelovigen in Noord-Korea? Ja, zei hij. Ze zegt, wij bidden voor jullie in Noord-Korea. Voor jullie christenen in Nederland. Want jullie hebben zoveel welvaart dat je steeds verder van God afdrijft. Maar wij hebben niks en zijn vervuld met de vrede van God. Dus vrede is niet gebonden aan omstandigheden, maar gaat onze omstandigheden te boven. Dat betekent dat wij van die kernpunten gaan ervaren in situaties waarvan ik zeg van ja, die heb ik liever niet. Ik heb liever niet omstandigheden dat ik maar geen raad weet. Nee, als ik maar weet dat ik in de allermoeilijkste omstandigheden mag weten dat de vrede van God er is. Dus je kan in een fase terechtkomen waar je pas gaat ontdekken wat vrede is. Terwijl je nu kan zeggen, ja, ik weet wel wat vrede is. Ja, ik kan ook tegen je zeggen, je weet het niet. Want je kan in een omstandigheid zijn dat je zegt van, ja, maar nu weet ik het. Nou, en daarom noem ik dat voorbeeld uit mijn eigen leven, dat ik zeg, alle omstandigheden waren om opstandig te worden. Want ja, het liefste wat je had ging sterven. En ik had geen kinderen, dus het was het enige wat ik had. En dan vult God je met een vrede. Daar kan je niet eens over praten. Ik kan ook niet eens uitleggen wat het is. Maar dat is een aanwezigheid van God. Nou, dat is één begrip. Dat is het tweede ook. Dat is overwinning. Wat staat er nou in Romeinen 8? We slaan soms een paar woorden over. Hè? We zijn met Christus meer dan overwinnaars, zeggen we. Je ziet dat ook wel eens op bordjes staan, teksten, hè, van die prachtige teksten. Met Christus zijn we meer dan overwinnaars. Ja, wat staat erbij? Er staat bij in dit alles. In wat alles? In verdrukking. In moeite, in strijd, in dood, in leven, in heden, in toekomst. Alleen maar ellende. Allemaal moeilijke dingen. In dit alles zijn we meer dan overwinnaars. Laten we nou alsjeblieft niet denken dat God ons bewaart voor verdrukking. God, laat het boek even liggen. Dat moet ik me even uitleggen. Maar God heeft Daniel toch niet bewaard voor de leeuwenkuil? God heeft Daniel bewaard in de leeuwenkuil. God heeft de vrienden van Daniel. Nou, als ik God was geweest, had ik iedereen in de brandende oven gegooid, behalve de drie vrienden van Daniel. Want dan dacht ik van, dat zijn drie die op God vertrouwen. En wat doet God? God werpt diegenen die op hem vertrouwen, die werpt hij in de brandende oven. Maar waar spaart God ze? Hij spaart ze niet voor de brandende oven. Hij spaart ze in de brandende oven. Wat wil ik ermee zeggen? Wanneer ervaar ik nou wat werkelijk overwinning is? Dat ervaar ik niet als God me voor alles spaart en bewaart en dat niks me overkomt. Nee, juist in het feit dat ik dingen meemaak, verdrukking, moeite, lijden, uitgescholden worden, weet ik veel wat ze allemaal kunnen doen. In dit alles zijn we meer dan overwinnaars. In dit alles. Dan staat het woord reiniging, want ik wil er echt even doorheen met jullie. Reiniging. Ja, ik kan zeggen dat ik gereinigd ben door het bloed van Christus en dat mijn zonden zijn vergeven. Maar ik heb ook een dagelijkse reiniging nodig. Een dagelijkse reiniging. Een collega van mij die gebruikte altijd dat prachtige voorbeeld. Hij zegt, ik vind het heerlijk. Hij zegt, om te gaan zwemmen in zee. Hij zegt, dat vind ik altijd zo heerlijk. In die golven en daar heerlijk te gaan zwemmen. Hij zegt, dan fris ik helemaal op. En dan voel ik me heerlijk. Hij zegt, alleen de ellende is altijd. Dan moet je met je natte voeten door het zand om weer bij je kleren te komen. Hij zegt, wat moet ik dan doen? Moet ik dan weer terug om weer helemaal de zee in te gaan? Well, nee, je moet alleen even terug om je voeten af te spoelen. En te zorgen dat je voeten weer schoon zijn. En dat is een beeld van je dagelijkse wandel. We zijn gereinigd door Christus. Maar door onze wandel in deze wereld worden onze voeten onrein. Je wandel wordt onrein. Daarom heb je een dagelijkse reiniging nodig om je zonde te belijden. Want als je je zonde niet belijdt en je leeft gewoon door, dan leef je als iemand die onrein is. Daarom moeten we onze wandel laten reinigen in en door Christus. Vrijheid. Ja, wat is nou vrijheid? Nou, mensen denken van, ik ben vrij. Sommige ouders die menen zelfs en zeggen dat dan tegen hun kinderen. Dan zeggen ze, nee, ik heb mijn kinderen niet christelijk opgevoed, want ik wil ze vrij laten. En dan moeten ze later zelf maar zien wat ze beslissen. Dat is geen vrijheid. Vrijheid is er alleen maar als je vrijgemaakt bent door de Zoon van God. Dat is vrijheid. Als je weet, hij heeft niet alleen mijn zonde vergeven, maar hij heeft me ook van zonde vrijgemaakt. En dat betekent dat ik verlost ben, dat ik bevrijd ben. Iemand gebruikte pas het voorbeeld, en ik vond dat toch wel mooi. Die zei van een vader die een jongetje had van een jaar of 5. En die woonde in een straat waar ze bezig waren met de riolering aan te leggen. En er was een hele grote kuil gegraven in die straat. En hij waarschuwde zijn kind en zei van, joh, pas op dat je niet te dicht bij die kuil komt, want dan val je erin. En dat is niet zo best voor je. Dus elke keer zei hij, pas op dat je daar niet naartoe gaat. Nou, een kind wordt er dan juist naartoe getrokken. We kennen dat wel. En dat kind komt zo dicht bij die kuil. En die stort er zo in. En er was een kuil van zo'n 3 meter diep. En hij kon er onmogelijk uit. Dus hij begon te schreeuwen naar zijn vader. Hè, vader, help me, want ik ben in de kuil gevallen. Nou, uiteindelijk komt die vader. En die vader die zegt van, joh. Ik heb het je toch gezegd, ik heb je toch gewaarschuwd. Ja, papa, maar wilt u het me vergeven, want ik heb niet geluisterd, ik ben ongehoorzaam geweest. En zijn vader zegt van, jongen, ik heb je gewaarschuwd, het allerbeste met je. Maar ik vergeef het je wel. Vergeving is niet alleen maar genoeg. Jezus Christus zeg niet tegen ons, ja, je bent ongehoorzaam geweest, ik heb je gewaarschuwd, oké, ik zie dat je er spijt van hebt, ik zal het je vergeven, het allerbeste. Nee, hij zegt in Psalm 40, hij trok mij op uit de kuil van het verderf, uit het slijk van de modderpoel. Dat betekent dus dat vrijheid alles te maken heeft met het feit dat ik inderdaad opgetrokken ben uit de kuil van verderf, dat die zonden niet alleen vergeven zijn, maar dat ik ook in de vrijheid mag staan waarin Christus mij geplaatst heeft. En ik zie zo vaak dat mensen wel vragen keer op keer om vergeving, maar nooit de bevrijding van de zonde gaan ervaren. Ze weten, er is vergeving. Ja, maar er is ook vrijheid. Er is verlossing. En dat is wat de Bijbel ons leert bij een geestelijke christen. Nou, ik hoop dat dat een kenmerk is wat je kent. En dat je zegt van, jongen, maar dat is wat ik veel meer me bewust moet worden. Niet alleen maar vergeving, maar ook vrijheid in Christus. Dan is een beeld, daar heb ik het al over gehad, een kenmerk van de geestelijke christen, dat is dat hij steeds meer gelijkvormig wordt aan Christus. In 2 Korinthe 3 vers 18, daar wordt geschreven over het feit dat wij de heerlijkheid van God mogen weerspiegelen. Dat betekent dat we dat veranderingsproces, want dat is het, dat we een veranderingsproces mogen ondergaan, waar we steeds meer dat beeld van Christus gaan dragen. Dat was voor jullie tijd, maar vroeger had je een prachtig spelletje voor de televisie. Dat was door een zekere Mies Bouwman. Die zette de mensen in een stoel en dan zeiden ze altijd licht uit en spot aan. Dus alle lichten in de studio gingen uit, er ging er één spotje aan en dat scheen dan precies op de persoon die in de stoel zat en dan ging zij de vraag aan stellen. Dus die man die zat in het, of die vrouw, die zat in het volle licht van het spotje. En wat ik nou altijd zo mooi vond, het was aardedonker in die studio. Alleen kon je ook het gezicht zien van Mies Bouwman die dat leidde. En dat was het licht wat kaatste van de persoon die in de stoel zat, waar het spot op gericht was, en dat weerspiegelde ook op haar gezicht. Als je leeft in gemeenschap met Christus, dan krijg je steeds meer die weerspiegeling van datgene in je leven. En wat krijg je dan? Dan ga je zelf dat licht ook verspreiden. Je wordt gelijkvormig aan het beeld van Christus, alleen maar als je heel dicht in dat licht van hem wandelt. Wat zegt de Heer Jezus van jou en mij? Hij zegt in Matthäus 5, gij zijt het licht der wereld. Jullie zijn het licht der wereld. Wij zijn het licht der wereld. Zeg ja, wij zijn het licht der wereld. De Heer Jezus zegt, ik ben het licht der wereld. Ja, de Heer Jezus zegt, ik ben het licht der wereld. Maar hij is opgevaren naar de hemel en nou zegt hij tegen ons, jullie zijn het licht der wereld. Om te schijnen in duistere plaatsen. Nou, ik hoop dat jullie daar in Uddel zullen staan stralen van het licht van God. Dat mensen tegen jullie zeggen van, joh, wat is het dan met jullie? Wat hebben jullie? Wat stralen jullie uit? Ja, ik weet niet wat we uitstralen, maar we zijn kinderen van de Heer door genade. En we mogen hem kennen als het licht der wereld. En we bidden ervoor dat het licht weerspiegeld mag worden, ook in ons leven. Ik vergeet nooit die man op de camping in Katwijk, die kwam naar me toe en die zegt ineens tegen me van, u weet niet wie ik ben, hè? Ik zeg, nee, ik weet niet wie u bent. Ik zeg, ik weet niet of het belangrijk is. Nou, hij zegt, ik wil me graag aan u voorstellen. Hij zegt, ik ben een multimiljonair. Hij zegt, ik bezit ongeveer 3 grote villa's. Hij zegt, ik heb hier in Katwijk in de haven een jacht liggen van 2 miljoen. Hij reed in een slee van een wagen. En hij noemde al zijn rijkdom op. En ineens zegt hij tegen me, maar ik ben stik jaloers op jou. Ik zeg, stik jaloers op mij? Hij zegt, ja, hij zegt, ik wou dat ik had wat jij hebt. Hij zegt, want jij straalt iets uit, zegt hij, wat mij jaloers maakt om dat ook te bezitten. Hij zegt, want al die rijkdom die ik heb, maakt me niet zo gelukkig zoals jij eruit ziet. En toen zeg ik tegen hem, nou, dat is simpel. Ik zeg, dat kan je vanavond ontvangen. Ik zeg dan, buig je knieën bij de voet van het kruis. En dan aanvaard je de Heer Jezus als je heiland en verlosser. En ik legde hem het evangelie uit. En toen zei hij ineens tegen me, ik ben bereid om op mijn knieën naar Rome te gaan. Om te bezitten wat jij bezit. Ik zeg, nou zover hoef je niet. Je kan gewoon vanavond neerknielen. En toen zei hij, dat vind ik te moeilijk. En hij liep met een somber gezicht weg. Ik heb hem ook niet meer gezien. En dan denk ik, man, je wil op je knieën naar Rome om te ontvangen wat wij uitstralen kennelijk. Terwijl je het te moeilijk vindt om op je knieën te gaan en je te buigen voor de Heer Jezus Christus. En hij ging net zo ongelukkig weg als dat hij gekomen was. Nou, gelijkvormig worden aan het beeld van Christus. Dat is dat ik in dat licht van hem ga staan en ga leven. Dan is het een kenmerk van een geestelijke christen. Dat hij getuigt. Maar wanneer moet ik getuigen? Een belangrijke vraag hoor. Wanneer moet ik getuigen? Ik moet getuigen volgens Handelingen 1 vers 8. Wanneer de kracht van de Heilige Geest over mij komt. En ik raad je aan, als de kracht van de Heilige Geest niet over je komt, hou dan alsjeblieft je mond. En zeg dan niks. Want alles wat je dan zegt, is inhoudloos. Kan de kracht van de Heilige Geest overkomen? Ja hoor, moet je voor openstellen. En zeg, Heere God, wilt u uw kracht geven om te getuigen? Maar God geeft het niet altijd. Soms moet je in je mond houden en moet je juist niks zeggen. Maar je moet pas gaan getuigen als de kracht van de Heilige Geest over je komt. Ik weet uit ervaring, als ik mensen vraag om een getuigenis te geven, dan kunnen ze ervan schrikken en zeggen van ja, dat durf ik niet, of voor wat voor reden ook. En dan zeg ik, joh, maar ga er dan voor bidden. Ga er voor bidden en je zult merken als die kracht van de Heilige Geest over je komt, dan ga je getuigen, dan komt dat vanzelf. Dan zeg je niet van, ja, ik weet niet wat ik zeggen moet, of ik zie er zo tegenop en ik kan dat niet. Ja, daar heeft er niks mee te maken. Want als de Heilige Geest over je komt, dan getuig je. Dan stroomt het van binnenuit naar buiten. Dus stel je alsjeblieft open als het gaat om het getuigen, om de kracht van de Heilige Geest. Romeinen 1 vers 17, maar er zijn meer teksten. Daar staat leven uit het geloof. Ik heb er straks gezegd van vleeselijke christenen. Dat zijn mensen die geloven wel, maar ze leven niet uit het geloof. Nu, er is een groot verschil tussen het geloven en het leven uit het geloof. Ik heb jullie gezegd en ik voel me daar verschrikkelijk bevoorrecht in, dat ik 21 jaar lang, eigenlijk mijn hele leven, ook in andere werken, maar bij één organisatie heb ik 21 jaar lang geleefd. En ik heb nooit in mijn leven geweten of aan het eind van de maand mijn salaris er was. Nooit. Ik heb altijd in de dienst van God gestaan waar ik niet wist of het wel of niet binnen zou komen. En ik ben er zo dankbaar voor, want ik ben daardoor er zo in getraind, alleen maar om te leven uit het geloof. Ik moet maar afwachten wat er komt. Alleen heb ik van de week al gezegd, Als de secretaresse dan opbelde van kantoor en zei, joh, er moet extra gebeden worden, want er is geen geld binnengekomen, dan vergat ik ervoor te bidden. Waarom? Het was voor mij zo vanzelfsprekend, dat als ik arbeid in de dienst van God, dan zorgt hij ook voor onderhoud. Dan zorgt hij ook voor financiën. Maar het is in alles. Als ik op een gegeven moment zeg van, ik wil leven uit het geloof, dan moet ik leven uit dat wat het woord van God zegt. Hij zegt, verkondig het evangelie aan alle volkeren. Maak hun tot discipelen en dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dan zegt hij dan, en zie, ik ben met u. Dus die belofte van zie, ik ben met u, die zit verbonden aan de opdracht. Dus als ik ga, mag ik weten, ik ga nooit alleen. Hij belooft, als ik doe wat hij zegt, belooft hij, ik ga mee. Uit die zekerheid mag je gaan leven. Dus leven uit het geloof is het allerrijkste leven, niet financieel hoor, maar is het allerrijkste leven wat je maar kunt bedenken. Maar leven uit het geloof. Dat wil blindelings vertrouwen zeggen van God zorgt voor me. Leven uit het geloof. Onderstreep dat voor jezelf. Dan zegt de apostel Paulus, en als we spreken over geestelijke groei, dan is dit wel geestelijke groei. Hij zegt niet ik, maar Christus leeft in mij. Niet ik, maar Christus leeft in mij. Nou, dat zeg je niet van de ene dag op de andere dag. Dat is een proces. Weet je, ik heb wel eens gedacht. Paulus die schrijft, ik weet niet precies waar de tekst staat, maar Paulus schrijft, word mijn navolgers. Zou jij dat ook durven zeggen? Tegen iemand die niet gelooft, of iemand die wel gelooft, maar misschien nog niet in die weg wandelt waarin God je wil hebben. Waar komt iemand nou terecht als die jou volgt? Komt die dan terecht bij de Heer Jezus? Of komt die dan terecht op terreinen van onreinheid? Op terreinen die God verbiedt? Weet je, ik heb iemand gekend die beleed echt een kind van God te zijn. En hij deed dingen in zijn leven waar ik van schrok. Dat ik dacht van, hoe is dat nou toch mogelijk? Hij is een kind van God. Hoe is het nou toch mogelijk dat hij zich zo gedraagt? En toen sprak ik hem erop aan. Toen zeg ik, joh, hoe kan jij nou zo leven terwijl je zegt dat je christen bent? En hij keek me heel verbaasd aan. Hij zegt, is dat dan niet goed wat ik doe? Ik zeg, nee, dat is inderdaad niet goed wat je doet. Ja, zegt hij, maar dat doet die broeder ook altijd. Hij zegt, en die broeder heeft mij tot de Heer Jezus geleid. Dus ik kijk altijd naar hem, hoe hij geestelijk leeft. Ik volg hem, want hij heeft mij tot Christus gebracht. Hij zegt, en ik volg hem, en ik let op hem, en hij doet dit. Hij zegt, en dan denk ik, nou, dan zal dat wel goed zijn. Hij doet dat, en dan denk ik van, nou, dat zal dan wel mogen als christen. En wat gebeurde er? Hij was tot iemand door Christus geleid, en hij droeg de ingrediënten van zijn geestelijke vader. Dat zie je toch ook in het natuurlijke leven. Als een babytje geboren wordt, ik moet soms lachen, dan zijn kind is net geboren, is een paar dagen oud, en dan heb je van die ouders die zeggen, nou, precieze moeder, zeg. Dan denk ik, hoe halen ze dat vandaan? He? Maar precies zijn vader. En dan zijn er allemaal dingen, ja, sprekend. En dan denk ik van, nou, ik zie er niks van, maar het zal wel aan mij liggen. Maar het is heel normaal dat je de ingrediënten draagt van je ouders. Je ouders reageren zo, jij reageert ook zo. Waarom? Ja, je volgt ze. Ze geven jou het voorbeeld. Het is geestelijk precies zo. Paulus durft het aan om te zeggen, word mijn navolgers, broeders. En waarom durft ik dat te zeggen? Als je Paulus navolgen, komen ze uit bij Christus. Dan komen ze altijd uit bij Christus, want hij zegt, niet ik, maar Christus leeft in mij. En als je geestelijk groeit, want daar gaat het om in deze les, als ik geestelijk groei, dan moet het zo ver komen dat mensen die mij volgen, uiteindelijk bij Christus terechtkomen. En als dat niet zo is, dan ben je een verkeerd voorbeeld. Maar pas het nou eens toe op jezelf. En vraag je nou eens in alle eerlijkheid af, als mensen jou volgen, waar komen ze dan terecht? Komen ze dan op plekken waar zij helemaal niet horen te zijn, maar jij komt er? Het heeft te maken, en ik herhaal dat steeds weer, heeft te maken met groei. Een kenmerk van een geestelijke christen is ook dat hij een effectief gebedsleven leidt. Weet je, Psalm 5, vers 4 is voor mij zo'n prachtige tekst. Daar zegt de psalmist, ik leg het des morgens voor u neer. En ik zie uit. En ik zie uit. Dat is een effectief gebedsleven. Met andere woorden, ik spreek het uit 's morgens voor de Heere God en ik ga kijken wat God ermee doet. Ik zal het niet doen. Maar als je nou bij jezelf eens nagaat, wat spreek je nou allemaal voor God uit? En wat verwacht je nou ook dat God doet? Ik heb dus een wonderlijke ervaring gehad. Ik was in een bidstond ergens en ik kwam er eigenlijk nooit, maar ik moest daar zijn en ik ging naar die bidstond en ik kom daar in die kerk. En er zitten een kring mensen die gaan bidden met elkaar en ineens begint er een broeder zo vurig te bidden voor een andere broeder die ernstig ziek was. En die man die meende dat zo oprecht, kon ik ook merken aan zijn gebed. En hij smeekte God om genezing voor die zieke broeder. En terwijl hij zo smeekte, schoot ik ineens in de laag. Ik kon er niks aan doen, maar ik schoot ineens in de laag. Nou, die bidstond was afgelopen en iedereen keek natuurlijk naar mij. Die dacht, hoe kan die man er nou toch om lachen, terwijl iemand zo serieus smeekt om genezing voor een medebroeder. En ze keken me allemaal een beetje verwijtend aan. En toen zeg ik, ja, zou ik ook iets mogen zeggen waarom ik zo moest lachen? Nou, graag, want ze wilden wel graag de uitleg. Ik zeg, ja, misschien is het heel toevallig. Ik zeg, die broeder waar hij zo voor smeekte dat hij genezen mag, die ken ik toevallig ook. En ik zou aan die broeder die zo smeekte willen vragen, maar weet je dan niet dat hij al lang beter is? Als je bidt voor een zieke, moet je wel af en toe even gaan kijken of hij al beter is. Als je bidt voor zendelingen, verplicht je jezelf om hun gebedsbrieven te lezen. En wat bedoel ik daarmee? Je moet geloven in je eigen gebed. Want anders hoef je het niet te bidden. Je moet geloven in je eigen gebed. En je moet eens nagaan, is dat ook gebeurd waarvoor ik gebeden heb? Dat is wat de psalmist doet. Hij heeft een effectief gebedsleven. Hij zegt, Heere, des morgens leg ik het u voor en ik zie uit. En ik zie uit wat u ermee gaat doen. Nou, ik denk dat wij heel veel gebeden hebben en die hebben we voor God uitgesproken. En weet je, als zo'n gebed dan verhoort, dan zeggen we ook nog, had je dat nou gedacht? Ja, natuurlijk had je dat moeten denken. Want je hebt het toch voor God uitgesproken. Daarom gebruikte ik ook die uitdrukking van de week. Wij hebben vaak een geloof wat zo groot is als een berg. In een God die zo klein is als een mosterdzaadje. Maar je hebt maar een geloof nodig wat zo klein is als een mosterdzaadje. In een God die almachtig is. En in een God die alwetend is. Ik weet niet of jij een effectief gebedsleven leidt. Dat weet ik niet, dat ken ik jullie natuurlijk niet voor. Maar ik wil je erbij helpen door te zeggen, dat is een kenmerk van een geestelijk christen. Ik heb wel eens tegen mensen gezegd, je moet niet meer aan God vragen als dat je eigen geloof gaat. Ik weet niet of je dat boekje kent, ja, dat is ook een oud boekje van bidden, dat is praten met God. Ja, een momentje. Bidden is praten met God. Er wordt een voorbeeld in gebruikt van iemand die dat gaat beproeven, want die wil een effectief gebedsleven. En die zegt, geloof jij als je morgenochtend je buurman tegenkomt en hij zegt, en jij zegt tegen hem, goedemorgen buurman, dat die buurman ook tegen jou zou zeggen, goedemorgen, geloof je dat? Ja, dat geloof ik. Geloof je dat als je morgenochtend je buurman tegenkomt en zegt, goedemorgen buurman, hoe gaat het met u? Dat hij iets vertelt hoe het met hem gaat? Ja, dat geloof ik wel. Geloof je als je je buurman 's morgens tegenkomt en je zegt, buren, hebben jullie zin om van de week een keer een avondje op bezoek te komen? Geloof je dan dat ze komen? Ja, dat geloof ik wel, want ze komen wel meer en we hebben een goede band. Oké. Geloof je ook als je buren van de week komen, dat je dan die avond met ze over de Heer Jezus kan spreken? Nou nee, dat geloof ik niet. Merk je, tot hoever gaat ons geloof? Geloven we in een effectief gebedsleven? Dat God dat kan voorbereiden, dat inderdaad die avond gesproken kan worden over de Heer Jezus. Je moet jezelf daar eens in beproeven, hoe ver gaat mijn geloof? Daarom zeg ik, als je bidt voor een zieke, dan moet je af en toe eens gaan kijken of die al beter is. Want het kan wel zijn dat jij en ik nog steeds aan het bidden zijn voor dingen die al lang verhoord zijn. Je moet gaan geloven in je eigen gebedsleven. Anders heeft bidden geen enkele waarde. Een effectief gebedsleven. Nou, natuurlijk. Er moet geloof gehoorzaamheid zijn. Dus niet ze geloven, maar ze geloven het ook wel. Nee, als ik geloof, moet ik gehoorzamen. In Romeinen 1, vers 5, daar zegt de apostel Paulus aan de gemeente van Romeinen, dat hij ze wil leren om gehoorzaam te zijn. Niet alleen maar om te geloven. Maar hij wil ze leren om gehoorzaam te zijn. Weet je, als ik aan een vader en moeder vraag met kinderen die al wat ouder zijn, vertel eens, wat vond je nou het moeilijkste? Om een kind ter wereld te brengen of om een kind op te voeden? Dan weet ik dat elke ouder zegt, nou, de bevalling was behoorlijk zwaar, was niet eenvoudig, maar als je vraagt wat ik moeilijker vind, dan is het om een kind op te voeden. Het is geweldig om mensen tot de Heer Jezus te leiden, met alle barensweeën van dien, want die heb je ook als christenen, kost strijd om mensen bij de Heer Jezus te brengen, maar om ze op te voeden tot gehoorzaamheid. Dat je moet zeggen, nou joh, nou heb ik het je al 10 keer gezegd en dan doe je het nog niet. Om dan weer opnieuw te beginnen. En het voor de 11e keer te zeggen en voor de 20e keer, net zo lang totdat ze gehoorzamen. Want opvoeden tot gehoorzaamheid is een van de allermoeilijkste dingen. Als je leiding geeft, moet je vaak leiding geven die opvoedkundig is. Zodat anderen leren om te gehoorzamen in datgene wat je doet. En als je dat niet doet, ja, dan mis je dus het kenmerk van een geestelijke christen. Gehoorzaamheid leren is al zo moeilijk. En vooral als je anderen dat moet leren. Maar het heeft te maken met geloofsgehoorzaamheid. En Paulus die vond het schitterend om mensen te winnen voor de Heer Jezus. En hij heeft er zoveel gewonnen. Maar hij heeft ook de taak als apostel om anderen op te voeden in dat geloof. En dat is iets wat absoluut een vereiste is. Nou, we gaan nog even door. Openheid. Ik heb vaak de uitdrukking gebruikt. En dat probeer ik dan ook altijd toe te passen. Daar heb ik ook voor gebeden toen ik hier naartoe kwam. Mag je best weten. Dat ik gebeden heb dat er echt openheid zou zijn. Onder ons. Als je hier staat en jullie zitten daar, dan hoop je en dan bid je dat er openheid is. Maar weet je, ik kan alleen maar openheid van jullie verwachten als ik open ben naar jullie. Anders kan het niet. Wie openheid zaait, zal openheid oogsten. Ik zal je weer een voorbeeld noemen uit de praktijk. Misschien heb je wel eens gehoord van Stanley Jones. Dat is een man die heel veel boeken heeft geschreven. Heeft jarenlang in India gewerkt als zendeling, tientallen jaren. En ik was op een conferentie uitgenodigd. Daar sprak Stanley Jones. Hij was toen 86 jaar en hij sprak daar samen met Corrie ten Boom. En ik was in die conferentie, Corrie ten Boom was toen ook al ver in de 70. Twee oudere mensen die in de dienst van God stonden al vele jaren. En Stanley Jones die opende de conferentie met een vraag waar ik van dacht, hoe kan die dat nou toch vragen? We zaten daar met 200 mensen in die conferentie. En toen stelt hij de vraag, mensen, vanmiddag beginnen we met het thema het open hart. Hij zegt, en ik wil aan iedereen die hier is vragen om zijn diepste noden bekend te maken. Dan zegt hij erbij, ik bedoel niet uw problemen, want daar heeft u er te veel van. Maar uw diepste nood. En ik dacht, wie doet het nou? Wie gaat er nou in het openbaar zijn diepste nood bekendmaken? En hij zei erbij, dan schrijven we dat op in een boek, heel kort met een paar zinnen. En dan gaan we daar 24 uur per dag voor bidden, zolang de conferentie duurt. Dat werd per uur ingedeeld, ging dag en nacht door. Dan kon je even dat boek lezen, oh die zit daarmee, die zit daarmee. En dan kon je er zo een paar mensen uithalen om daar heel concreet voor te bidden. En toen zegt hij, dus het gaat om onze diepste nood. Hij zegt, vindt u het goed? Als ik begin. Als ik begin, zei hij. En die man die gaat staan en die gaat vertellen wat zijn diepste nood is. Hij zegt, ik ben 86 jaar, zegt hij. En de grootste worsteling in mijn leven is mijn seksuele verlangens. En ik dacht, heb je daar dan nog last van als je 86 bent? Ja, dat was de worsteling van hem. En hij noemt drie dingen, terwijl de tranen over zijn wangen liepen, wat de nood was van zijn leven. En weet je wat gevolg was? Daar stond er een op, daar stond er een op, daar stond er een op. En men stond op en iedereen had ineens de vrijmoedigheid om zijn diepste noden bekend te maken. Waarom? Omdat hij begonnen was. Ik geloof zo met heel mijn hart. Als je openheid zaait. Als je kwetsbaar durft te zijn. Als je voor je eigen zwakheid uit durft te komen. En dat wil niet zeggen dat je wereldkundig hoeft te maken wat jouw zwakheden zijn. Nee, maar dat je eens in een open gesprek met iemand durft te zeggen wat jouw zwakheden nou zijn. Waar jij mee worstelt. En wat krijg je? De ander die komt open en die vertelt het aan jou. En er ontstaat een relatie onderling die zo bijzonder is, dat je zegt van, joh, fijn dat je dat deelt met me, dan kan ik voor jou bidden. Ja.
Dat kan dus ook met een...
Dat kan.
Met een niet-christen.
Met een niet-christen.
Nou, daar moet je mee oppassen. Dan krijg je natuurlijk een heel groot...
Mee oppassen, maar het kan dus
ja, nou, het kan wel. Maar kijk, op een gegeven moment... Kijk, op een gegeven moment is het natuurlijk wel zo, dat als ik openheid zaai, moet ik ook wel weten naar wie ik openheid zaai. Want het kan ook, en daar moet je wel rekening mee houden, het kan ook datgene wat je vertelt, kan misbruikt worden, zodat je gaat zeggen tegen de ander van, ah joh, maar die worstelt nog altijd daarmee en die zit er nog altijd mee. Dan wordt er over geroddeld. Dus op een gegeven moment gaat het ook wel om vertrouwen. Maar openheid zaaien, vooral in een persoonlijke ontmoeting, eerlijk zeggen waar jij mee worstelt, dat geeft een hele sterke relatie. Nou, er staan een heleboel dingen meer, maar ik moet ophouden, want over al die andere dingen, daar kan ik nog wel een uur met jullie over praten.